Vrienden, zullen we samen beginnen met het zingen van Psalm 65, het tweede vers. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzond en zuivert gij. Welzalig, dien gij hebt verkoren, die gij uit al het aards gedruis doet naderen, en uw heilstem horen, ja wonen in uw huis. Psalm 65, vers 2. We willen samen lezen 2 Korinthe 5 vanaf vers 11. 2 Korinthe 5. Vanaf het 11e vers. Tweede brief aan Korinthe, vers hoofdstuk 5, vers 11. Wij dan, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof en zijn God openbaar geworden. Doch ik hoop ook in uw consciënties geopenbaard te zijn. Want we prijzen onszelf u niet wederom aan, maar we geven u oorzaak van roem over ons, opdat gij stof zoudt hebben tegen degene die in het aangezicht roemen en niet in het hart. Want het zij dat we uitzinnig zijn, we zijn het Goden. Het zij dat wij gematigd van zinnen zijn, we zijn het Ulieden. Want de liefde van Christus dringt ons. Als die dit oordelen dat, indien één voor alle gestorven is, zij dan alle gestorven zijn. En hij is voor allen gestorven, opdat degene die leven, niet meer zichzelf zouden leven, maar dien die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo dan wij kennen van u aan niemand naar het vlees. En indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Zo dan. En die niemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, zie, het is alles nieuw geworden. En al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzond heeft door Jezus Christus en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonde hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen, want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Vrienden, we zijn bezig met hoofdstuk 2 van de leer. Hoofdstuk 2 van onze Dordtse leerregels, de 5 artikelen tegen de remonstranten. Dat handelt van de dood van Christus en van de verlossing van de mensen door de dood van Christus. En we zagen dat de dood van Christus al genoegzaam is tot verzoening van de zonde der gehele wereld. We weten echter dat het op de toepassing aankomt. Als ik het bloed zie, dan zal ik jullie er voorbij gaan. De goede herder stelde zijn leven voor de schapen. En u heeft het goden behaagd door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven, de toepassing te schenken, zondaren van doodsleven te maken. En daar staan we vanavond bij stil. We lezen paragraaf 5. Voorts is de belofte van het evangelie dat een iegelijk die in de gekruisigde Christus gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Welke belofte aan alle volken en mensen, tot welke God naar zijn welbehagen zijn evangelie zendt, zonder onderscheid moet verkondigd en voorgesteld worden met bevel van bekering en geloof. Paragraaf 5 gaat dus over de belofte van het evangelie. Twee dingen zien we in paragraaf 5. Wat daarvan de inhoud is van die belofte van het evangelie. En hoe ten tweede die belofte van het evangelie moet worden gepredikt. Wat is de inhoud van de belofte van het evangelie? Wat hier gezegd wordt, dat brengt ons bij het gesprek tussen Christus en Nicodemus, die in de nacht tot hem kwam met zijn levensvraag. Dat gesprek ging over de wedergeboorte. De geboorte uit water en geest. Tenzij iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Vervolgens ging dat gesprek over de onmisbaarheid van het waarzaligmakende geloof. Vervolgens gaat dat gesprek tussen Nicodemus en Christus over hemzelf, het grote voorwerp des geloofs, de noodzaak van de kennis van Jezus Christus. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden, namelijk aan het vloekhout des kruises, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben, want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Wij kennen de geschiedenis van de koperen slang. Israël murmureerde. Toen zond de Heere vurige slangen onder het volk. En die beten het volk. En er stierf veel volk van Israël. En daarom komt het volk tot Mozes. En ze zeiden, wij hebben gezondigd, omdat wij tegen de Heere en tegen u gesproken hebben. Bid de Heere dat hij deze slangen van ons wegnemen. Toen bad Mozes voor het volk. De slangen worden niet weggenomen. Maar de Heere zeide wel tot Mozes, maak u een vurige slang. Stel ze op een stang en het zal geschieden dat al wie gebeten is, als hij haar aanziet, zo zal hij leven. Wat een onuitsprekelijk blijde boodschap voor gebeten Israëlieten die daar stervende aan het sterven waren en de dood voor ogen hadden. Let op, ze moesten op de koperen slang zien om behouden te worden, om genezen te worden, om in leven te blijven. Wij liggen alle dood door de zonde en de misdaden. Maar God heeft zijn Zoon gezonden. En de boodschap van vrije genade, de boodschap van het evangelie van Jezus Christus komt tot ons. Een zeer blijde boodschap, die spreekt van vergeving door bloedstorting, die spreekt van verzoening door voldoening, die spreekt ervan dat er doen aan is bij God vandaan, dat het bloed van Jezus Christus God zo reinigt van alle zonden. De boodschap van het evangelie zegt ons dat we nog bekeerd kunnen worden, dat we nog verlost kunnen worden, dat we nog behouden kunnen worden, dat we nog met God verzoend kunnen worden, dat we nog zalig kunnen worden. En dat moet nu ten tweede gepredikt worden. Die boodschap van vrije genade, de belofte van het evangelie, de prediking van verzoening door voldoening. De remonstranten, die riepen alle hoorders toe, Christus is voor u gestorven. Christus heeft u allen lief. Geloof dat, neem het aan en ge hebt het eeuwige leven. Zo mag ik het woord niet bedienen. Zo mag ik het woord niet prediken. Want dat is een leugenleer. Dat is een dwaling. Waardoor al duizenden verleid zijn geworden voor de nimmer eindigende eeuwigheid. Christus is niet voor alle kerkmensen gestorven. Dat is niet naar de schrift. Maar wel moet de belofte van het evangelie gepredikt worden. Dat de niegelijke die in de gekruisigde Christus gelooft, niet zal verderven, maar het eeuwige leven zal hebben. Die belofte moet aan alle volk, aan alle mensen, zonder onderscheid, gepredikt worden. Aan die volken en mensen tot welke God naar zijn welbehagen zijn evangelie zendt. Dan moet dat evangelie voorgesteld worden. De belofte van het evangelie, die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar die belofte van het evangelie moet gepredikt worden met, niet zonder, niet los, met bevel van bekering en geloof. Wat is het een ontzettend voorrecht, vrienden, om te verkeren onder de bediening der verzoening, onder de verkondiging van het evangelie van vrije genade, de belofte van het evangelie te horen, dag in dag uit, week in week uit. Die belofte van God gaat gepaard met een bevel. goed onthouden. God wil dat wij ons bekeren. God wil dat wij het evangelie geloven. Hoe vaak zal er in de Bijbel staan, bekeert u. Bekeert u. Bekeert u. Liefdevol. Welmenend. Ernstig. Neerbuigend goed. God zegt het. Zijn zoon kwam op aarde. Predikende het evangelie van het koninkrijk Gods. En zeggende. De tijd is nabij. Het koninkrijk Gods is nabij gekomen. Bekeert u. Moet u over nadenken. De zoon van God kwam naar de aarde. Hij zegt vanavond tegen u. Bekeert u. Hij gelooft het evangelie. Dat zegt hij. Hij zelf kwam, de laatste van allen, zond God zijn zoon. Wat een billijke eis, wat een rechtvaardige eis. Nee, dat doet God niks af, al lig ik nog zo dood door de zonde en de misdaden. Want hij heeft mij goed, recht geschapen. Hij versierde mij met zijn beeld. U kent het wel. En daarom blijft die eis zo gelden. We zijn goed geschapen. We zijn om eigen schuld diep gevallen. Maar die belofte van het evangelie moet zonder onderscheid gepredikt worden. Gepredikt, zoek den Heere. Terwijl hij te vinden is, roept hem aan terwijl hij nabij is. De goddeloze verlaten zijn weg en de gerechtige man zijn gedachten. En hij bekeren zich tot de Heer. En dan komt de belofte, zo zal hij zich zijn en ontferm. En hij bekeren zich tot onze God, want hij vergeeft menigvuldiglijk. Bekering en vergeving der zonde moet gepredikt worden. Beginnende van Jeruzalem en Samaria. En tot aan de einden der aarde, zonder onderscheid. Zo zegt de Heer. Zo waarachtig als ik leef. Spreekt de Heere, Heere, zo ik lust heb in de dood van de goddeloze. Maar daarin heb ik lust, dat de goddeloze zich bekeren van zijn weg en leven. Bekeert u van uw boze weeg. Want waarom zoudt gij sterven, o huis Israëls, zonder onderscheid? En het moet gepreekt worden dat niemand de groot zondaar is, dat niemand te slecht is, dat niemand te hard is, dat niemand te blind is, dat niemand te doof is, dat niemand te vijandig is, dat niemand te diep gezonken is, dat niemand te goddeloos is, dat niemand te ver afgedwaald is, dat niemand te vroom is, dat niemand te godsdienstig is, dat niemand te goed is. Zonder onderscheid. U zegt misschien. Weet u wat het grote wonder is? Dat de eis van dat genadeverbond. Ook belofte van het genadeverbond zijn. Dat God zelf geven wil. Wat hij beveelt. Dat God zelf schenken wil. Wat hij eist. Was dat niet zo? Het was voor u en voor mij, voor ieder mens, een verloren zaak. Maar de waarachtige bekering is vrucht van soevereine, goddelijke, eenzijdige genade. Die waarachtige bekering volgt namelijk op de wedergeboorte. En dat is die nieuwe schepping, opwekking van de doden, vrucht van het dierbare paasevangelie, van de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Die wedergeboorte, die werkt God zelf. Daarbij is het geloof een gave Gods. En God werkt dat nu beide, schenkt dat hoofdzakelijk door de prediking van zijn woord. Door het onderzoek van de schrift. Naar zijn welbehagen. Dus u begrijpt het. De eis van bekering De eis van geloof moet ons brengen aan Gods voeten. We moeten eens even tot onszelf inkeren, hoor daarmee. Hoe is dat? Elke dag eigenlijk te weten, hè? Ik moet mij bekeren. Wat brengt het me? Wat doet het me? Wat zegt het me? Augustinus, die kwam erachter. Heere, geef wat u beveelt. En beveel dan maar wat u wilt. We behandelen het gebed in deze tijd, vrienden. En elke bede is een bede. Is een vragen. Is een smeken. Is een bedelen. Is een roepen. Vragen. De eis tot bekering en geloof, die elke keer gepredikt wordt, moet ons aan Gods voeten brengen. We kunnen niet genoeg vragen om bekering. We kunnen niet genoeg bedelen. Heere, schenk mij dat oprechte geloof. Hoe heeft Paulus aangedrongen? Ik citeer het natuurlijk vaker op de preekstoel. Wij dan weten dit de schrik des Heren. Bewegen de mensen tot het geloof. Want de liefde van Christus drong hem. Wat had hij Christus lief? Omdat Christus hem eerst had lief gehad. De liefde van Christus was gebleken in zijn dood. In zijn sterven. In zijn bloedstorting. Wat heeft hij zich diep vernederd. Wat een onbevattelijke liefde. Wel, zegt Paulus, die liefde van Christus die dringt me om de mensen te bewegen tot het geloof. Want, zegt hij, God was zelf in Christus de wereld met zichzelf verzoenende en zonder hun niet toerekenende. En heeft hij het woord der verzoening in zijn knechten gelegd. En dan zijn ze gezanten van Christus wegen, alsof God zelf door hem baden. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want dien Christus, die geen zonde gekend heeft, hij zonde voor ons gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Bekering en geloof is vervolgens ook weer de weg waarlangs God zelf zondaar tot Christus brengt. Alleen in de weg van waarachtige bekering en geloof komt de zondaar tot Christus. Want in de waarachtige bekering kom ik erachter dat ik een onverbeterlijke, van mezelf onbekeerlijke, doodschuldige zondaar ben. De een in 3 dagen, de ander in 3 weken, de ander in 3 maanden, de ander in 3 jaar. God is vrij. Maar de waarachtige bekering, als God die gaat werken, het geloof gaat planten, dan word ik een zondaar. En die zondaar die krijgt een zaligmaker nodig. Bekering en geloof, wat is nu geloven? Ja, dat kunnen we op onze manier ook allemaal wel invullen. Maar vraag maar of God het plant en oefent. Wat is geloven? Afzien van mezelf. Want ik deug niet. Ik ben een zondaar. Een doodschuldige. Onverbeterlijk. Onbekeerlijk. Kan voor God niet bestaan. Geloven is uitgaan uit onszelf. Afzien van onszelf en van alles wat Jezus Christus niet is. Afzien van onszelf. Ziet u de koperen slang? Heenzien naar Christus. Ja, maar, nee, ik weet het. Christen vluchtte uit stad verderf. Hij oefende geloof. Want hij geloofde de boodschap dat de stad zou worden omgekeerd. Anderen lachten en spotten. Christen wordt door evangelist gewezen naar Jezus.
naar het poortje. Hij ziet het niet. Waar zal hij heen lopen? Maar dan zegt de evangelist, zie dan dat licht misschien. Dat ziet hij. Daar moet je zijn. En daar gaat hij. U weet wat hij roept. Leven, leven. Hij zet het op een lopen. Afzien van onszelf. Heenzien naar het licht van het evangelie. Waarin Christus wordt verklaard. Geloven, dat is kennen van de schrift. Toestemmen van de schrift. Het voor waarachtig houden van de schrift. Vervloekt is er niet geluk. En bekeert u en gelooft het evangelie. Daar komt er vertrouwen in mee. Kennen, toestemmen, vertrouwen. Geloven, wat is dat? Geloven, afzien van onszelf. Heenzien naar die ander. Wat is geloven? Dat is komen. Wat is komen? Dat is met mijn hart en met de genegenheden van mijn ziel uitgaan tot Christus. Om door hem, in hem, bij hem de zaligheid te verkrijgen. Al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. En die tot mij komt, die in mij gelooft, zal ik geenszins, op geen enkele wijze, uitwerpen. Dan laat God mij zien en geloven dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken. Zien op de verhoogde koperen slang. Dat is natuurlijk een hele weg vaak. Is ook zo. De geplante geloof moet geoefend worden. Dat moet wassen. Christus begint zulke zielen zo te nodigen. Komt herwaarts tot mij. Alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Want een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Maar hoe zullen zij dan hem aanroepen, in welke zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in hem geloven, van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen, zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken, indien zij niet gezonden worden? Gelijk geschreven is, hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen, dergenen die het goede verkondigen. Ze zijn er weer terug, hè? De prediking van de belofte van het evangelie. Nog één ding, er is aan onze kant een weg van sterven aan verbonden. Maar God wint de zijne voor een stervensweg in. Want dan krijgt Christus meerdere gestalten. We gaan naar paragraaf 6. Doch dat velen door het evangelie geroepen zijn die zich niet bekeren, nog in Christus geloven, maar in ongeloof vergaan, zulks geschiet niet door gebrek of ongenoegzaamheid van de offeranden van Christus aan het kruis geofferd, maar zulks geschiet door eigen schuld. Korte samenvatting, velen vergaan in ongeloof door eigen schuld. Drie dingen. Velen geloven niet. Tweede, dat geschiet niet door ongenoegzaamheid van het offer van Christus. Het derde, dat gebeurt door eigen schuld. De belofte van het evangelie moet zonder onderscheid gepredikt worden. En velen geloven niet. De apostel zegt in Hebreeën 3 van het oude Israël, ze hebben niet kunnen ingaan vanwege hun murmureren, nee. Vanwege hun ongerechtigheid in de woestijn, nee. Vanwege hun ongeloof. Denk aan de gelijkenis van het zaad. En die zaaier maar zaaien. En die zaaier maar zaaien. Er valt zoveel bij de weg. Het wordt weggepikt. Beeld van een kerkmens. Het zaad valt tikkend in de akker van het hart. Maar het kerst af. Blijft liggen. Wordt weggepikt. Deel valt op steenachtige plaatsen. Heeft geen diepte. Andere druktes verdringen het. Deel valt onder de doornen en distelen. Het gaat verloren. Want de zorgvuldigheden en beslommeringen en wellusten komen er zo nog wel even op terug. Het wordt verstikt. Denk eens aan de gelijkenis van de spelende kinderen. We hebben nu op de fluit gespeeld. Niet gedanst. We hebben nu klaagliederen gezongen. Niet geweend. Johannes de Doper is gekomen. Hij at niet, hij dronk niet. Ze zeggen hij heeft de duivel. De Zoon des Mens is gekomen. Hij at en dronk wel gewoon. En dan zeggen ze, zie daar een mens die een vraat en een wijnzuiper is. Een vriend van tollenaren en zondaren. Gemeend. De Heere zegt, doch de wijsheid is gerechtvaardigd geworden van haar kinderen. Had hij meer kunnen doen aan zijn wijngaard? Nee. Ze geloofden niet wat er gepredikt werd. En daarom bekeerden ze zich niet. Daarom braken ze niet met de zonde. Met alle wereldgelijkvormigheid. Met hun eigenwillige godsdienst. Daarom bleven ze gewoon doorleven. Zo hard is mijn hart. Zo onbekeerlijk ben ik. Ik wil mijn oude leven niet prijsgeven. Ik wil de zonde niet opgeven. Ik wil de wereldgelijkvormigheid niet opgeven. U zal niet meer vragen, maar misschien onze jonge vriend de Heer bekeert, maar wacht nog even. Het ongeloof is zo'n grote zonde. Dan geloven wij het woord des konings niet. Die over nadenkt. Dan wil ik niet dat hij koning over mij zou zijn. Ongeloof is vijandschap tegen God. Velen keerden zich af van die goedertieren koning, de prekende Christus, de opperste wijsheid, de hoogste profeet en leraar. Deze reden is hard. Ze geloofden hem niet. Wat zegt straks Christus, brengt ze hier, die niet hebben gewild dat ik over hen zou koning zijn, en slaat ze voor mij dood. Nemen we het mee. Velen zich niet bekeren. Wat ingrijpend, geleefd en verkeerd onder de uitwendige roeping, de welmenende belofte van het evangelie. Van onze vaderen zijn er die zo kernachtig uitdrukken dat God in de aanbieding van zijn zaligheid niemand uitsluit. Niemand wordt uitgesloten dan die zichzelf uitsluit door ongeloof en vasthouden aan de zonde. En die vergaan in ongeloof. Die vergaan in ongeloof. En dat voor eeuwig. Wat een ernstige boodschap van onze vaderen. Hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen. De welke begonnen zijn de verkondigd te worden door den Heere, aan ons bevestigd is geworden van degene die hem gehoord hebben. Het evangelie. Betuigd, verkondigd door de discipelen, de apostelen. En wij hebben nog dat profetische woord. en dan niet geloven. Dat gebeurt dus niet door de ongenoegzaamheid van het offer van Christus. Dat velen niet geloven, zich niet bekeren, daarvan ligt de schuld niet bij God. Daarvan ligt de schuld niet in het offer van Christus. Aan het werk van Christus kleeft geen gebrek. Deze dood, zagen we de vorige keer, van de Zonen Gods, is de enige en al genoegzame offerande en genoegdoening voor de zonde van oneindige kracht en waardigheid, overvloediglijk genoegzaam tot verzoening van de zonde der gehele wereld. Al hadden we al de zonden van Adams nakroos samengebonden, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Als ik onbekeerd sterf, zal ik nooit kunnen zeggen dat het bloed van Jezus Christus ongenoegzaam was. Derde puntje van paragraaf 6. Het komt door eigen schuld. Er staat dus niet dat komt omdat ze niet uitverkoren waren. Nee. Als we onder de bediening der verzoening leven, vrienden, en onbekeerd sterven, zullen we nooit kunnen zeggen, ja maar Heere, u had mij niet uitverkoren. Dominee L. vroeg in de wei, heeft die mooie delen van de troost der verkiezing. Ik heb ze in 3 banden. Hij noemt hier 6 punten van dat eigen schuld. We gaan ze even na. De eerste zegt, hij is de onkunde van de mens. Hij zegt, wat zitten er velen in de kerk zonder de prediking te verstaan. De grote waarde van hetgeen gepredikt wordt, zegt hij, leggen ze naast zich neer. De ernst van mijn doodstaat en van de straf en de grote betekenis van het evangelie naast ons neerleggen, door onkunde, en niet over nadenken, er helemaal niet mee bezig zijn. Onkunde, wat lopen predikanten daartegen aan? Ze begrijpen zo weinig meer. We moeten steeds eenvoudiger gaan preken, want ze begrijpen het niet. De onkunde wordt zo groot. Het wordt zo'n worsteling. Mijn volk is verloren, omdat het zonder kennis is. Hoort u? Tweede is ongeloof. Dat hebben we al gezien. Maar dan zitten we in de kerk. Zou het waar zijn? Even is ons geweten verontrust. Toch? Nee. En ze geloven eigenlijk ook niet dat ze nog bekeerd kunnen worden. En ze laten vervolgens de boodschap voor wat die is. Ongeloof. Het derde zegt vroeg in de wei, dat is luiheid. Zoveel mensen, zegt hij, doen er zo weinig moeite voor. Men zet helemaal niet alles op alles. Men wordt geen geweldige die geweld doet aan het koninkrijk der hemelen, want de geweldigers nemen hetzelfde met geweld. Hij zegt, velen gaan in ongeloof verloren, omdat ze te lui zijn. Luie kerkmens. Nee, ik zeg niet dat u moet doorslaan naar het activisme van onze dagen. Het vierde puntje wat hij noemt, zijn aardse bekommernissen. Velen hebben het zo druk in de wereld, dat er van zoeken niks terecht komt. Hun hart blijft hangen aan de aardse dingen. En zegt hij, ze worden hoe ouder, hoe kouder. Begeerlijkheden van het vlees, dat is het vijfde wat hij noemt. Veel mensen willen aantrekkelijke, vermakelijke zonden niet missen. Ze hebben het tegenwoordige leven zo lief. Het vleeselijke is voor hen te vermakelijk om het los te laten. Ze willen misschien nog wel ten hemel gaan, maar dan toch niet ten koste van het aardse leven. De zonde kan men niet laten, de zonde wil men niet laten. Begeerlijkheden. Het zesde puntje wat hij noemt, zegt hij, dat zijn verkeerde inbeeldingen. Mensen, zegt hij, die zo netjes kerkelijk en godsdienstig leven en daar zo tevreden mee zijn. Hij zegt, hoe beelden de Joden en Jezus dagen zich in dat ze echte gelovigen waren. Altijd dat voorbeeld wat we naar catechisanten noemen over een ingebeelde bekering, is de bekering van de rijke jongeling. Wat ontbreekt mij nog? Met een ingebeelde hemel was hij op weg en reis naar de eeuwige rampzaligheid. Wordt hij erop gewezen, dan krijgt hij tranen in zijn ogen, keert zich om, gaat weg door eigen schuld, verloren. We gaan naar paragraaf 7. Maar zoveel als waarachtiglijk geloven en door de dood van Christus van de zonde en het verderf verlost en behouden worden, die genieten deze weldaad alleen uit Gods genade. Hun van eeuwigheid in Christus gegeven, welke genade hij niemand schuldig is. Samengevat, de gelovigen worden uit genade behouden. We gaan om eigen schuld verloren, paragraaf 6. We worden uit louter genade behouden, paragraaf 7. Niet te ver redeneren, geliefde, want het is zo. Eigen schuld verloren. Behouden worden is soevereine genade Gods. Drie dingen. De gelovigen die worden behouden. Tweede, die wel dat ontvangen ze uit genade. En het derde, die genade is God aan niemand schuldig. De gelovigen worden behouden. De uitverkorenen die in de tijd begiftigd worden met het geloof, u begrijpt me wel. Al moest Jesaja uitroepen, wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is nu de arm des Heren nog geopenbaard? Even later zegt hij, als hij zijn ziel tot de schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij zaad zien en het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. En even later spreekt hij over velen. En daarom zeggen onze vader, maar zovelen als waarachtiglijk geloven en door de dood van Christus van de zonde en het verderf worden verlost en behouden, die genieten deze weldaad alleen uit Gods genade. Waarachtiglijk geloven. Er geloofden er zovelen. Als zij verordineerd waren tot het eeuwige leven. En we geloven van harte dat er ook in deze tegenwoordige tijd nog een overblijfsel na de verkiezing der genade is. De profeet van de oude dag zei al, vrees niet, want ik ben met u. Ik zal uw zaad van de opgang brengen en ik zal u verzamelen van de ondergang. Ik zal zeggen tot het noorden geef en tot het zuiden houd niet terug. Breng mijn zonen van verre en mijn dochters van het einde der aarde. Steeds maar dat nageslacht. Zonen, steeds verder. Dochters, zolang er zon en maan het nageslacht en licht zullen wezen. En op en onder gaan. Waarachtiglijk geloven. Het gaat, u begrijpt het, om het ware geloof. Het geloof uit zondag 7, wat we al noemden. Worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk ze door Adam zijn verdoemd geworden? Nee, maar wel zij die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. De inlijving in Christus is het werk Gods door zijn Heilige Geest. Het geloof dat plant God in de wedergeboorte is een planting van de Heilige Geest. Dan wordt de zonde door de Heilige Geest Adam afgesneden en Christus ingelijfd. Het geloof dat geplant wordt begint te wassen. Dat begint tot geloof te komen, dat gaat geloven. En die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. En door de dood van Christus van de zonde en het verderf verlost en behouden worden, staat hier. Het geloof dat in de wedergeboorte wordt geplant, dat richt zich op God. Dat richt zich op het woord. Dat gaat het woord kennen. Begint God te kennen. Gaat het woord geloven, verstaan, toestemmen, voor waarachtig houden, zich schuldig kennen, zich verfoeien, mishagen, de zonde belijden, de straffen aanvaarden. Dat komt, zeiden we daarnet al, tot het geloof. Afzien van zichzelf, heenzien naar de aangewezen Christus in het evangelie. Hij moet worden gekend in zijn namen, ambten, naturen, staten en weldaden. En we zijn er de achterliggende weken bij bepaald geworden. De dood van Jezus Christus, die genoegzaam is tot verzoening van de zonde der gehele wereld, is er de oorzaak van dat de gelovigen van de zonde worden verlost en van het verderf worden verlost, en dat ze behouden worden ten eeuwige leven. Die in den Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. En wij die geloofd hebben, die gaan in de rust. Dus de gelovigen, die worden behouden. Die weldaden, die ontvangen ze uit genade, staat. Die genieten deze weldaad alleen uit Gods genade, hun van eeuwigheid in Christus gegeven. Genade valt vrij, anders zou genade geen genade zijn. Het is niet zoals de remonstrant zegt, dat deze weldaad deelachtig wordt door onze, dat ze deze deelachtig worden door hun vrije wil. Want daar staat dat weer tegenover natuurlijk. De remonstranten zeiden dat gelovigen die weldaden deelachtig werden door hun vrije wil. Daar was het van afhankelijk. Wij beleiden op grond van de schrift, alle zijn we afgeweken, onuitstekende geworden. Dus niemand die goed doet, dus niemand die God zoekt, er is er niet tot één toe. De eerste ware zucht om genade is vrucht van genade. De Heilige Geest ontsteekt dat ware geloof en de zondaar gaat zich omhoog richten. Uit genade zijt gij zalig geworden en dat niet uit u. Het is Gods gaaf, niet uit de werk, niet uit de vrije wil, opdat niemand roeme. Hun van eeuwigheid in Christus gegeven. Die genade die ligt dus vast in de eeuwigheid. Die ligt vast in de nooit begonnen eeuwigheid. In dat eeuwige welbehagen Gods. In de eeuwigheid maakte God onderscheid waar het niet was. God heeft van eeuwigheid in kerk uitverkoren in Christus. Christus werd van eeuwigheid borg voor al de zijnen. God ziet al de zijnen van eeuwigheid aan in Christus. En ze zijn van eeuwigheid in Christus gerechtvaardigd. En dat zeggen onze Duitse vaderen hier dus zo heel eenvoudig. De kerk mag het leren, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde en daarom heb ik u ook in de tijd getrokken met goedertierenheid. Geen vrije wil, genade alleen. En die genade is God nu aan niemand schuldig. Wat een les. Niemand kan bij God enige aanspraak maken. Niemand kan zich verdienstelijk maken. Niemand kan God verplichten. Hij is aan niemand genade verplicht. Hij is aan niemand genade schuldig. Aan niemand. Wij zijn doodschuldige zondaar. Hier wordt de mens op de juiste plaats gebracht. Ja, dan moet ik echt terecht komen. Vrije genade wil zeggen, ik kan het wel preken. En we kunnen het samen beleiden, maar vrije genade wil zeggen dat God mij voorbij mag gaan. En zeg nu maar eens. Dat is vrije genade. Vrije genade. Als ik ga toestemmen van harte Gods gramschap dubbelwaardig te zijn. Dat wanneer God mij voorbij zou gaan, hij eeuwig vrij zou zijn. En ik hem geen onrecht zou kunnen toeschrijven. Vrije genade is eenzijdige genade. Is goddelijke genade. Eeuwige genade. Genade alleen om Christus wil. Krachtens Gods welbehagen worden nu alle uitverkorenen genade bewezen op grond van recht door de volkomen arbeid van de middelaar waar al op gewezen is. Genade aan niemand schuldig. Vloeit uit Gods eeuwig welbehagen. Wordt mij genade bewezen. Dan wordt dat wonder alleen maar groter. Wees eerlijk. Het is zo. Dat zeggen we wel eens even onder de broeders na een kerkdienst. Het wonder wordt alleen maar groter. Nooit naar God gezocht. Nooit naar God gevraagd. Om eigen schuld dood door de zonde en de misdaad. Wordt mij genade bewezen, dan is het ook loutere, soevereine, eenzijdige genade. En dan weet u het, dan komt de vraag van de dichter, waarom was het op mij gemunt, daar er zoveel gaan verloren, die gij geen ontferming gunt. Waarom was het op mij gemunt, daar gij ruim zo grote zonde hebt in mij als in hen gevonden? Het is door u alleen, om het eeuwige welbehagen. Alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije gunst alleen. Dat gaat de kerk doen. Want ze ontvangen die weldaad. Onverdiend. Uit genade. Bij God vandaan. Om Christus wil. En daarom kan voor de grootste. We willen het hierbij laten. We zingen nog Psalm 89, het 8e vers. Het is door u alleen, om het eeuwige welbehagen. Psalm 89, vers 8. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht, uw vrije gunst. Alleen wordt de ere toegebracht. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen. Psalm 89, het 8e vers.
wel thuis al het nodige toegewenste.